Heb je wel eens geprobeerd te mediteren? Of zou je het een keer willen proberen? Of misschien heb je het net als ik, ja, echt wel eens regelmatig gedaan, maar ben je er even uit? Ik heb iets voor je. Vooral voor mezelf, maar doe mee, want de kracht van samen mediteren, dat is te gek. Ik heb de maand mei omgedoopt tot meditatie. Ja, sorry. En om nog erger te maken is het eigenlijk meditatien. Want 10 dagen lang, van 1 tot 10 mei, gaan we elke ochtend en elke avond samen even inchecken. Gewoon, thuis, online, maar dan wel begeleid door de grootste coaches op dit gebied. Denk aan Michael Pilacic, hè, van de Meditation Moments app. Ook ademexperts als Koen de Jong en Casper van der Meulen met zijn handpan, lekker. Jan Geurts, even die doktzen, traditionele manier. En we maken een transcendente reis met Marieke van Meijeren. Swami Purnachatanya is erbij, Robert Bridgman, Jesse Jazz, Faya Laurens, Hielke Bonema en Marjolein van der Aar van Mindful Minute. Roy Martina, Marjolein Rode, ja, ik kan ze niet allemaal noemen. Ik kan ze echt niet allemaal noemen, maar het zijn er veel. Willem Glaudemans wil ik toch nog even noemen. Oh, daar heb ik wel een paar keer meditatie met het cursusboek van meegemaakt. Fantastisch. Tijn Tauber, Edwin Selei, Wouter de Jong, nu ga ik ze toch allemaal noemen. Merel Teunis, nou ja. Robert Bridgman. Ja, nou goed. Check het. Via koekeroe.nl/meditatie. Daar kan je jezelf ook aanmelden. En het mooie is, het is helemaal gratis om live mee te kijken. Dat wordt echt power. Ik hoop dat je erbij bent. Het is echt makkelijker dan ooit. Gewoon je e-mailadres achterlaten via koekeroe.nl/meditatie. Doe het nu. Voordat je de podcast gaat luisteren, ga naar koekeroe.nl/meditatie. Ik heb een helemaal, of nee, ik heb helemaal niks gekregen, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Dit is niet voor mij, ik hou het vast hier. Ik kan het wel instralen, maar ik heb een heel mooi hart in mijn handen. Een hart van steen. Dat klinkt nu ineens helemaal niet zo warm. Maar het is letterlijk van steen. Van rozenkwarts. En dit heb ik zojuist gekregen van Willem. Willem Glaudemans, welkom. Voor Josephine.
Voor Josephine, ja.
Het is toch echt, nou ja, niks is toeval in het leven, dat weet ik al sinds, zeker sinds onze ontmoeting en onze lessen. Maar dat jij nu met dit boek komt, in de tijd van het leven waarin ik zit, ja, dat is, ik ben je zo dankbaar, Willem. Ja,
ja,
ja, universeel onderwijs. En ik zeg erbij, het is voor iedereen, dus niet dat je denkt, god, het is er alleen voor vaders, helemaal niet, want we blijven allemaal ons hele leven leren natuurlijk. Hier staat ook op de achterflap: Willem Glaudemans biedt onderwijs van en voor de ziel. Dit zielsonderwijs overstijgt schoolsystemen en bestaande onderwijsprogramma's. Het vult aan en geeft kennis en wijsheid die ieder mens, ongeacht religie, achtergrond en opvoeding, nodig heeft. Het laat de innerlijke goddelijkheid ontwaken en rust je toe voor de nieuwe tijd. Het is het onderwijs van de toekomst. Dus dit is, nou ja, het is weer heerlijk om te lezen. Het is een beetje, nou ja, wat je ook had met universele spiritualiteit. Het zijn allemaal hele behapbare, kleine, fijne stukjes. Het is een beetje de cursus in Jip en Janneke taal. Ja. Of is dat disrespect?
Nee, helemaal niet. Nee. Ik hou er ook van om het gewoon in normale mensentaal te zeggen, ja.
Ja.
Want dan heb je er wat aan.
Ja.
En natuurlijk speelt alles wat ik schrijf, zit de achtergrond van de cursus in mij doorheen. Dus die kan ik niet vermijden, maar ik gebruik wel andere taal, ja.
Ja, ik merk dat ik zo vaak ervan uitga dat iedereen het maar weet. Cursus in wonderen, dames en heren, is geen cursus. Als in dat je hem nu online kan doen. Cursus in wonderen is, ja, met een boek doe ik het ook al niet echt. Maar dat is wel feitelijk gezien wat het is. Een mooi, dik, blauw boek, maar misschien is er ook een andere vorm die van
nee,
mij is
alleen blauw. In blauw.
Oh,
alleen
echt waar? Is dat wel? Okay,
alle talen is het alleen in blauw.
Oké, okay, wauw. Willem heeft bijgedragen aan de Nederlandse vertaling daarvan. Het is een internationaal boek en het is, nou ja, de naam is Cursus in Wonderen. En het geeft, heel veel mensen, waaronder mijzelf en vele anderen, en daarom wordt het hier aan tafel vaak genoemd, hou vast. En het is heel krachtig, ook wel omdat het ingewikkeld geschreven is. In de zin van dat het, ja, zeg maar, je mind ontstijgt en echt gaat naar je hart. Maar ik denk dat, nou ja, jij hebt ook de toegang tot geschreven en allemaal boeken. Een hele reeks eigenlijk die ermee te maken heeft. Maar Dit is voor mensen, het zou best wel eens een makkelijk instapmodelletje kunnen zijn.
Ja, dat hoop ik.
Ja.
Wat ik al net al zei, ik probeer die principes van de cursus die inderdaad heel diep gaan,
ja,
zo simpel mogelijk te vertalen. En dat zat ook in het vorige boek, Universele Spiritualiteit, zat dat al. En ik zie eigenlijk dat de principes die ik daar beschreven heb, ik hier heb toegepast op onderwijs.
Ja.
Of liever gezegd, dat is weer aan mij ontvangen.
Nou, dat precies, want ik moest erg lachen op het einde van het boek, waar staat, ja, dit boek kwam voor de uitgeverij als een verrassing. Ik dank hen voor de onmiddellijke positieve respons en snelle aanpak. Ja. Die wist ook niet dat jij met dit boek zou komen.
Nee.
Maar jij wist het zelf dus eigenlijk ook niet echt.
Ik wist op een gegeven moment dat dit kwam als maar in stukken en brokken, zoals het vorige ook kwam. En ik had nog niks tegen Anke Hermans gezegd. Dat ik van, ik wil even helemaal vrij zijn.
Ja,
omdat
ik
weet niet of het echt helemaal gaat komen, of nee. Dus dan heb ik op een gegeven moment, toen het er was, dan heb ik ze gewoon gezegd, er is een nieuw boek.
Er is een boek, dat je dat weet, heerlijk.
En toen waren ze verbaasd, maar ook gelijk helemaal huppakee aan de slag. Van,
ja.
Binnen een paar weken had ik de omslag al binnen en het contract en zo. Dan gaan ze heel snel, dan zeggen ze yes.
En had het kwam door, maar was er voor jou in jouw leven nog een soort specifieke aanleiding?
Dan zou het alleen mijn kleinzoon
zijn. Daar moest ik een beetje aan denken. Ik wilde niet te veel sturen. Maar,
die is nu 19 maanden.
Ja, ja.
En ik heb één keer in de maand een hele vrijdag oppas opa.
Okay.
En dat vind ik hartstikke leuk.
Ja.
En hij wordt steeds levendiger, ondeugendiger en praat en loopt en doet.
Oh.
Dus, ik was pas op een familiefeest en toen was hij op de arm van Jacob, mijn zoon. En toen hoorde ik ineens, opa!
Ja.
Nou ja, dan...
Ja, dat is oké. Okay. Nou, daar is Josephine natuurlijk nog niet, maar dat ondeugende, dat zie ik al lang.
Dat zag ik ook op die filmpjes.
Ja, dat is...
Oh,
precies, ja. En dat precies. Kijk, en ik vind het leuk omdat, het is inmiddels geen geheim meer dat ik samen met jou en David de Kok in een cursus over de cursus zou je kunnen zeggen, of dat noem ik geen cursus, maar een lekker praatgroepje.
Bijeenkomsten.
Bijeenkomsten, sorry, dat klinkt wel beter. En ergens, ik ben benieuwd hoe jij dit ziet, ergens is een baby, zoals wij allemaal, maar nog zo puur. Ja, is een baby verlicht, zou je dat zo zeggen?
Zo zou ik het niet zeggen. Ik zou zeggen, een baby is nog heel dichtbij waar de bron, waar ze vandaan gekomen zijn.
Ja.
En zeker in het begin, als ze net geboren zijn, kun je dat volgens mij ook heel goed in de ogen zien.
Ja.
En dan hebben ze een bepaalde diepe blik die daarna een beetje weer wegtrekt. En dan komen ze hier echt in dit leven.
Mm-hmm.
Gaan ze echt in dit lichaam. En dan, dan moet dat lichaam verzorgd worden door de ouders.
Ja.
Dus die krijgen van alles te horen als het niet werkt.
Ja.
Dus een baby is niet verlicht. Die heeft wel nog die verbinding met dat, met de hemel, zou je kunnen zeggen.
Ja. En nogmaals, vind ik altijd fijn om te zeggen, een bepaalde goddelijkheid die in ons allemaal zit.
Precies, precies.
Maar inderdaad, dat is
en die
nog...
kun je bij een baby of een jong kind vaak nog beter waarnemen dan bij ouderen.
Ja.
Want er zit niks meer tussen.
Nee.
Dat is gewoon helemaal puur.
Ja. Nee, er is nog geen ik en er is nog... Dus
dat
er
ego
is
een... begint wel natuurlijk, want dat heeft honger en het heeft een poepeluier. Dus het gaat brilleren als het dat niet meteen krijgt.
Ja.
Dus dat, daar begint ook dat stuk van persoonlijkheid. Ja.
Nee, oké, maar we gaan gelijk en ik realiseer me dat ik ontzettend in de herhaling ga vallen, want in eerdere gesprekken en ook bij die bijeenkomsten, ik kom de hele tijd, en dan denk ik, ik heb dit al zo vaak tegen Willem gezegd, of gevraagd eigenlijk, maar ik ga het nu weer doen. Want ja, dan is dat ego, als je het zegt met honger, is dus toch een soort van nodig.
Kijk, daar gaan we. Ja, inderdaad, deze ja. je kunt zeggen, het ego is ook een overlevingsmechanisme.
Ja.
In die zin is het nodig voor de instandhouding van het fysieke. Maar is het verder nodig, als je het verder ontwikkelt, dan is het eigenlijk alleen maar een hinder. Omdat het alsmaar uitgaat van afscheiding.
Ja.
En alsmaar dat in je denkgeest brengt en het gaat niet meer over verbinding. En dan is het ego een sta in de weg. En die heb je dus aan te zien en vervolgens te zien dat het niet klopt, dat je het niet meer gelooft. Dat is eigenlijk het belangrijkste, het ego niet meer geloven. En dan lost dat deel wat je niet meer gelooft, lost op.
Ja, maar is het
dat
dan...
Dat is een werk.
Nee, dat is het. Maar is het niet zo dat het dan toch nodig is, dat het gewoon automatisch de eerste jaren van je leven, dat dus gebeurt...
Ik bedoel te zeggen, kijk, ergens voel ik natuurlijk nu... Oh, wauw, Josephine, kent dat onderscheid nog niet. En
die is gewoon puur, die is er gewoon helemaal.
Ja. Ja, maar ik denk ook, ja, zij zal zich ontwikkelen. En dat wordt een meisje en dat wordt een vrouw. En dus dat is... Dus, ja, en natuurlijk hoop ik dan dat ze wel inziet... dat ze zich niet laat leiden door het ego.
Ja.
Maar ik denk wel dat het nodig is dat ze daarin groeit... en dat ontdekt en een mening krijgt.
Ja, zullen we dan het ego even reserveren... voor de gedachte van afgescheidenheid?
Ja, oké.
En zeggen, ze ontwikkelt een persoonlijkheid.
Ja.
Dan is het misschien helderder. Die persoonlijkheid die groeit, die doet zijn ding... die moet hier zijn, moet eten, drinken enzovoort. En daar zijn de ouders voor, en zeker in het begin... om dat te regelen en te doen.
Ja.
Maar het ego is echt een stuk in je denken... wat op een gegeven moment gaat zeggen... ja, ik ben hier en zij zijn daar.
Ja.
En daar zit tussen. Er zit afscheiding tussen.
Ja, maar dat moet ze wel eerst even leren, toch?
Ja, daar ga je weer. In feite hoeft ze dat niet te leren. Dat gebeurt op een bepaalde manier vanzelf.
Ja.
En ze moet het ego daarna afleren.
Nee, oké. Okay.
Dat is de truc.
Ja.
Dus ja, eerst krijgt ieder kind een ego.
Ja, nee, oké. Okay, dat
heb je gewoon, dan kom je mee hier... Omdat je namelijk gekozen hebt voor afscheiding, zit je hier.
Ja.
En heb je per definitie een ego.
Ja. Nou, dat wilde ik meer even gewoon...
ben nu tevreden?
Nou, dat het een utopie is. Hoe graag ik dat ook zou willen voor mijn eigen dochter.
Dat ze geen ego zou hebben.
Ja.
Ja. Maar wat je wel kunt doen, is haar ego niet verstevigen.
Nee.
Dus als er dingen zijn... kijk, het beste wat een ouder kan doen, dat schrijf ik ook in het boekje... is een voorbeeld zijn. Dus als jij jouw stukken van je ego verwerkt, dan geef je dat niet meer aan haar door.
Nee.
Dus zal ze daar op dat punt geen last hebben.
Ja, kinderen leren door anderen na te doen. Als ouder en opvoeder onderwijs je dus door een voorbeeld te zijn, niet door wat je zegt. Nou, daar ben ik me heel erg van bewust. Dat betekent dat je grootste geschenk aan kinderen je eigen innerlijke werk is, waarmee je oude pijn, beperkingen, oordelen en overtuigingen opruimt. Zo kunnen zij verder komen dan jij. En heb je niet slechts kopieën van jezelf in de wereld gebracht met dezelfde beperkingen. Met jouw oude wereldbeeld zijn kinderen niet toegerust voor de nieuwe tijd, de nieuwe wereld. Nou, dit is een grote essentie van waar universeel onderwijs over gaat. En, dat zie ik er ook gelijk op dezelfde pagina staan, wat ik al echt heb gemerkt. Andersom is het natuurlijk ook een spiegel, jongen. En worden er bij mij op knoppen gedrukt. Ja. Dat is fenomenaal. Ik bedoel, Josephine heeft mij al zoveel geleerd over mezelf. Dat
doen kinderen, ja.
Ja.
En daarom is het een wederzijdse relatie. Het is een spiegelrelatie. Hè? Dus jouw knoppen die aangeraakt worden... en je hebt de moed en de kunde om die te verwerken... dan heeft ze jou enorm geholpen een stuk oud pijn, oud verleden los te laten... waardoor je weer veel opener en vrijer naar haar toe kunt zijn.
Ja.
En dat zal doorgaan tot...
Tot in de eeuwigheid.
Ja, mijn kinderen zijn nu 30, zoiets. En dat gaat nog steeds door.
Ja, ja, ja. Mooi.
Dus lekker. Dat is ook de relatie die je met elkaar hebt. Je groeit samen op een gegeven moment.
Ja.
En dat is het mooiste als dat kan gebeuren tussen ouder en kind. Dat je samen groeit. Dat je samen elkaar dus stukken in je ontwikkeling aanreikt. Soms door op de rode knoppen te staan. Soms door samen ineens dingen te ontdekken. En te zien van, oh, zo zit het in elkaar. En ja, dat is schoonheid.
Ja. Ja, dat is machtig mooi.
En dat gun ik jou met Josephine natuurlijk.
Ja.
Hoe zou het ook eigenlijk anders kunnen?
Het is ook zo. Alleen het is toch wel lekker. Hè, eerder met Marieke had ik het heel erg over bewust ouderschap. Nou, geef het een naam. Maar dat wil ik eigenlijk nu wel zeggen. Zolang je er maar bewust van bent dat dit zo is.
En dan kom ik toch op de ondertitel groeien in goddelijkheid. Dat jij beseft dat jij goddelijk bent. En dat dus weer spiegelt en ook ziet in je kind.
Ja.
Dat is ook goddelijk.
Mm-hmm.
En als ik een grote naam, daar hebben heel veel mensen moeite mee. Van, oh, doe maar gewoon.
Ja.
Maar ik zeg maar, dat is je essentie.
Ja.
Dat is zoals je geschapen bent.
Ja.
En dat mag je in je relatie met je kind inbrengen.
Ja.
Dus doe daar niet bescheiden over of zo. Nee. Of
nou, even voor ik zeg dingen misschien, maar ik vind dat heel erg mooi. En dat is ook echt wat de cursus voorschrijft. Ik dacht nog even, nou ja, je mag best weten als mensen denken, waarom zit hij in het geel? Nou, dat is eigenlijk een beetje toevallig. Maar ik dacht ook, oh ja, het is Pasen als we dit opnemen.
Uh-huh.
Goeie vrijdag. En ik dacht nog, ja, Willem, en natuurlijk, achteraf, jij bent daar totaal niet mee bezig.
Nee, ik heb alleen een groene trui aan. Okay. Of die symbolisch is, weet ik niet.
Nee, dat weet ik ook niet. Maar Ondanks het feit dat het woord God heel erg valt, is het wel goed om nog eventjes dat in een ander licht te zetten. Namelijk, nou, het licht is een leuke, want... En corrigeer me als ik het slecht vertaal. Jij zegt eigenlijk, en eigenlijk ik ook, wij zijn door God geschapen, maar wij zijn ook God.
Yes.
Wij hebben dezelfde...
eigenschappen.
Ja.
Exact.
Dat vinden mensen best wel heftig als je dat zegt. Hè?
Dat weet ik.
Okay.
Ik ga me even een beetje onderbouwen.
Ja, okay.
volgens de cursus is scheppen uitbreiden. Dus als God zich uitbreidt in ons, dat betekent dat wij al zijn goddelijke eigenschappen onmiddellijk krijgen. Omdat wij een uitbreiding zijn van het goddelijke.
Ja.
Dus al die eigenschappen, ik noem ze hier ook in dit boekje ook weer eventjes, hè, van creativiteit tot humor zelfs, van liefde, van licht, van verbinding enzovoort, die zitten in ons.
Ja.
Dat is wie we ten diepste zijn. Ja, dat noem ik dan ook liefst maar gewoon goddelijk, wat het gewoon is. Weet je, dat ik zeg God gelijk, dat is ook hetzelfde. En dat is de diepste kern.
Maar dit is, kijk, het is natuurlijk niet altijd zo dat degene die het gemaakt heeft of wat het gemaakt heeft, dat je gelijk ook al die eigenschappen hebt. Ik snap dat je daar vandaan komt.
Ja, maar je krijgt ze ook allemaal mee.
Ja.
Maar het is een cadeautje om uit te pakken.
Ja.
Dus in feite heb je ze allemaal. En als je daarmee aan de slag gaat, dan kom je ze ook in jezelf tegen.
Ja.
Voor mij werkt het beste creativiteit. Creativiteit, of ik nou een boek schrijf of een schilderij maak of zo'n gesprek is ook creativiteit. Dan ben ik het dichtst bij wie ik ten diepste ben. Omdat dat creatie is en God is. Dus dat is voor mij de snelste manier eigenlijk om,
dat is scheppen,
om
dat
die
is...
verbinding te maken.
Ja.
Maar het kan ook met humor, het kan met liefde, het kan met allerlei dingen die je in jezelf vindt als goddelijke eigenschap.
Ja, maar even flauw. Als we, als God degene is die de wereld geschapen heeft.
Ho. Die ons geschapen heeft, zal ze ten diepste zijn.
Ja.
En ik weet denk ik al waar je naartoe gaat.
Nee,
maar ga door.
Ja, dat weet ik niet. Want ik had zelf een soort rare brain fart. Dat ik dacht, ja, en jij zegt wij zijn God. Dan zou ik toch nu hier een of andere nieuwe planten op tafel. Dit is allemaal een beetje flauw.
Ja, ja.
Maar
we zijn goddelijk.
Ja.
En we leven vervolgens in een wereld die gemaakt is door een zoon van God in afgescheiden staat. Oftewel het ego. En daar komen al onze dingen tegen. Deze wereld op zichzelf is niet goddelijk.
Nee.
De cursus is daar heel helder over. Deze wereld is niet door God geschapen. Maar door de zoon van God in afgescheiden staat. Dus zich al afgescheiden van het goddelijke. En heeft toen wel met diezelfde goddelijke krachten een wereld gemaakt.
Ja.
En daar zitten we in en dat noemt de cursus een droom. Dit is niet de werkelijkheid.
Nee.
Nou, als je daarvan bewust bent, dan ga je ook anders leven hier. Dan zie je, wat voor mij voor de laatste tijd heel helder is geworden, van zoals Jezus ooit gezegd heeft, je bent wel in de wereld, maar niet van de wereld. Dus je leeft hier, maar tegelijkertijd heb je een hele andere blik op alles. En kijkt door dingen heen en ziet van, oké, dit is weer ego of dit is weer iets anders.
Ja, dat is eigenlijk een toneelstuk waar we getuigen van zijn.
Exact. En dan kun je het beste in de zaal gaan zitten en niet op het toneel gaan staan.
En want dit gaat ook wel heel erg over, ja, waar ik altijd, ja, vind ik heerlijk, over nou, een nieuwe wereld of een nieuwe samenleving. Universeel onderwijs bereidt kinderen voor op de nieuwe beschaving die aan het ontstaan is en die op liefde, samenwerken en samendelen is gebaseerd. Door zo'n samenleving alvast met elkaar te oefenen. Dus ergens gaan we wel degelijk naar een leven waarbij er niet die afscheiding is en niet dat eigen.
Ja, dat is voor iedereen zijn spirituele pad.
Dat is de goal
dat,
als er een...
Ja, zo, dat, of je nou in spiritualiteit gelooft of helemaal niet, dat doet er helemaal niet toe. Iedereen gaat op zijn eigen manier dat pad.
Ja.
En dat is een pad van het ego doorzien, loslaten en steeds meer liefde toestaan in je eigen leven en dat steeds meer uitstralen.
Ja.
Dat is de omslag die iedereen aan het maken is. En je merkt in deze tijd zijn er veel meer mensen daarmee bezig. En ook jonge mensen zijn ermee bezig. Het gaat steeds sneller. En dat bedoel ik met die nieuwe beschaving die ontstaat. Omdat er steeds meer mensen wakker worden, zo kun je het ook zeggen. En eens gaan kijken, wacht even, wat gebeurt hier allemaal? Er is een andere manier.
Mm-hmm.
Nou, en vanuit die andere manier kijken, kom je op een andere beschaving uit.
Ja.
Op een nieuwe tijd, op een nieuwe wereld.
Ja.
En daar gaat mijn werk altijd over, vanaf 1995 tot nu, dat is alleen maar dit.
Nou, en het mooie is, om het gelijk even, tenminste, ik word je altijd heel vrolijk van. Jij schrijft ook ergens, vind ik een mooie, het licht heeft al gewonnen.
Ja. Want, dat is een heel simpel, dat is een principe wat ook in de cursus staat. Een genezend principe, waar licht is, kan geen duisternis meer zijn. En ik geef als het voorbeeld van twee kamers. De ene is licht, de andere is donker. Muurtje ertussen, een deurtje. Als je het deurtje open doet, wat gebeurt er?
Het is niet meer donker. En het zal ook nooit meer donker worden. Exact.
Ja. Dus de lichte kamer wordt ook niet donker. Dus die kant op gaat het gewoon niet.
Nee.
Dus je kunt echt zeggen, als je gewoon op die manier kijkt, van het licht is alleen maar sterker aan het worden en schijnt het duister weg. Dat is ook een typisch een term uit de cursus, wegschijnen. En dat zorgt ervoor dat ik enorm grote hoop heb over wat er aan de gang is. En dat ik steeds meer zie van steeds meer mensen gaan ontwaken, gaan hun licht laten schijnen. Dus dat gaat het betekenen mondiaal. Dat er steeds meer lichtpunten zijn over de hele aarde. En dat...
Nee, oké, maar kijk, in het voorbeeld van de twee kamers en het kleine deurtje, is het nergens meer zo donker, want dat deurtje staat open, dus er is licht. Dus
die hele kamer is licht.
Die hele kamer is licht, precies. Maar zeker als jij, en ik weet hoe mooi en positief je het bedoelt, maar weer met een term als wakker worden komt en zo. Nou, ik denk dat we allemaal in onze omgeving deze zin wel hebben gehoord. Nou ja, daar komt ook, daar komt een hoop donkerheid ook in mee. Snap je?
Ja,
dus
ja,
dat vind ik een beetje verwarrend.
Nee,
dan,
laten we daar dan even goed naar kijken.
Ja.
Op het moment dat het licht in jou toeneemt, vindt het ego dat niet fijn.
Nee.
Dus die gaat jou nog even alle hoeken van de kamer laten zien. Zodat jij denkt, oh, ik ben niks opgeschoten. Die cursus onder werkt ook niet. Hè? Dat hoor je veel van mensen die zeggen, als ze net met het werkboek bezig zijn, het wordt alleen maar erger. Ja, dat klopt. Waarom? Omdat het ego zich bedreigd voelt.
Ja.
Als jij werkelijk gaat kiezen voor het licht en voor de goddelijkheid, dan denkt het ego, ik raak mijn baan hier kwijt, dus ik moet even stevig nog er tegenin.
Ja.
En dat is wat je dan vervolgens ziet.
Ja.
En heel veel mensen die schrikken daarvan en gaan weer terug. Terwijl je eigenlijk zou kunnen zeggen, dankjewel ego dat je je zo kamerbreed laat zien. Dan weet ik tenminste ook precies waar de patronen zitten die ik losgelaten heb. Maar dat is even een hele andere blik erop.
Ja.
En natuurlijk, waar het licht sterker wordt, gaat het ego zich schrap zetten.
En dan lijkt het even donkerder,
dan
maar
dat lijkt
is het niet.
Dat is het niet, nee.
Nee.
Heel goed. Goed dat we dit even heel duidelijk
maken. Ja. En is het niet, ik bedoel, die strijd is toch ook leuk. Dat is toch ook het leven.
Ah, dat is weer ego. Dat
ik
wist je al.
Want ik wist het al. Want ik dat stemmetje in mijn hoofd stel die vragen. Tegelijkertijd denk ik nee. En goed, allemaal processen gingen.
Maar dat spannend en leuk en sensatie, dat is allemaal ego.
Ja.
Daar gaan alle soapseries over.
Ja.
Dat is niet wie je werkelijk bent.
Nee. Nee.
En dat is wat innerlijke kompas wat iedereen heeft. Wat ik ook erover schrijf, ook voor jongeren, van volg jouw innerlijke kompas. Dat weet het. Jij weet van binnen wat klopt en wat niet klopt.
Ik vind dat je er heel mooi over schrijft, ook op een manier waarbij je niet uitsluit dat het nou eenmaal wel zo werkt op het schoolplein met vriendjes en vriendinnetjes. Maar dat er, als je dan alleen op je kamer bent, altijd een plek is waarbij je echt weet hoe het zit.
Precies.
En deze voelde ik helemaal.
Ja.
En ik hoop iedereen, omdat je dat als kind al hebt.
Dit kun je, dat is het, wat ook mijn inspiratie was, om dit aan jongeren al mee te geven. Dat je het nu al weet, dat je nu al iets mee kunt doen. En het belangrijkste, zeg ik elke keer, en een paar keer in het boekje, het onderscheid maken tussen de stem van het ego en de stem van je ziel of de stem van de liefde.
Ja.
En als je dat onderscheid kunt maken, dan geef ik voorbeelden voor en aanwijzingen en principes. Dan heb je daar voor je hele leven wat aan. Dus een levensles die eigenlijk door niets anders overtroffen kan worden. Als je dat weet van binnen, dan weet je zo op elk moment waarvanuit je kiest. En wat er klopt en wat er niet klopt. Natuurlijk kun je jezelf misleiden en tralala. En met vriendjes en vriendinnetjes die zeggen, nou, doe niet zo gek, doe maar gewoon.
Ja.
Dan ga je weer even terug, maar je weet het.
Ja. Maar, en ik val in herhaling hoor, maar toch nog even in andere woorden. Denk je niet dat het nodig is om de ontwikkeling in volle glorie te hebben, inclusief ego, en dat dat nodig is om het later weer te kunnen afbreken?
Hebben we hem weer, ja. Geweldig. Het is niet nodig om het later te kunnen afbreken. Het is een gegeven.
Ja.
In feite is het ego niet nodig en niet nuttig. Nee. Dat is altijd een misvatting en dat vindt het ego fantastisch.
Ja.
Dan kan hij zeggen, ja, natuurlijk zijn we nuttig, natuurlijk zijn we nodig. En uiteindelijk, ergens staat in de cursus een hele mooie zin. Die zegt van, jij denkt dat zonder het ego alles chaos zal zijn. Ik zeg je, zegt Jezus, dat zonder het ego alles liefde zal zijn.
Mm-hmm.
Nou, die zegt dit helemaal in één zin.
Maar ik hou van je stelligheid. Maar er zijn ook heel veel mensen hier aan tafel of waar dan ook, die zeker de cursus beoefenen, als in, nou ja, zo proberen te leven, de regelmatig gaat lezen, die dan toch altijd wel, nou ja, in ieder geval, ja, dat het wel een functionaliteit heeft. En dan kom je een beetje op het grijze vlak van, ja, persoonlijkheid en ego, waar is dit?
Ja. Nou, ik ben er vrij stellig in. En dat is feitelijk de non-dualistische kant van de cursus.
Ja.
Van het ego bestaat in feite niet. Het bestaat alleen dankzij het feit dat wij het geloven.
Mm-hmm.
En dat is juist heel mooi, want daar zit gelijk onze verlossing. Je kunt namelijk je geloof eruit terughalen.
Ja.
En dat is het proces wat de cursus je aanreikt. En wat ik hier ook in beschrijf, ook voor jongeren, dat je dat kunt. Je hoeft het ego niet te geloven.
Nee.
En dat scheelt enorm. Ja. En dat weet je altijd. Ja. Je weet altijd of je in het ego zit.
Nee, maar dit is en
dat is heel praktisch.
Ja, dat is heel praktisch. En we zien het ook, en ik voel dat ook met nog steeds, helaas. En dan is het niet meer dat ik hier uit het raam een joint aan het roken ben.
Mm-hmm.
Ik wil even naar verslaving toe. Ja. Dit is pas een beetje tegen het einde van het boek, hoor. Maar en dan voel je zo van, ik bedoel, er zijn weinig dingen zo ego driven als verslaving. Sterker nog, het komt heel erg voort uit deze battle.
Ja. En wat we doen, hè, er is pijn geleden die we niet willen zien. En dat is waar verslaving meestal begint. We onderdrukken de pijn door allerlei middelen te gebruiken, andere dingen te doen, afleidingen.
Ja.
En dan denken we, de pijn is er niet meer. Die is er natuurlijk nog steeds, die zit er gewoon nog onder.
Ja.
Maar er ligt nu een laag overheen, namelijk de laag van de verslaving. En het grappige is, of het vervelend eigenlijk, is dat de verslaving op een gegeven moment het probleem gaat worden en je het onderliggende niet meer ziet. Dan gaan we daarmee aan de slag.
Ja.
Dan gaan we proberen van onze verslaving af te komen. Nou, dat gaat niet werken als je niet dat onderliggende ook meeneemt. Als je niet die onderliggende pijn aanziet, dan blijf je er gewoon in.
Ja.
Dan kun je allerlei symptomen bestrijden en je verslaving minder erg maken. Maar het is er nog steeds. Pas als je echt in die diepte durft te gaan naar die oude pijn die daar zit, die je niet wil voelen, dan kun je een omslag maken. En dat heb ik ook gewoon gezien bij mensen. Hè. Ik heb mensen begeleid daarin die op dat punt durfden te komen.
Ja.
En dan is het echt meteen weg.
Ja.
En dat is waanzinnig, maar zo werkt het dus. Als het ego namelijk doorheeft dat we het niet meer geloven.
Verdampt.
Ja.
Ja. Maar hiermee zeg je dus, ik denk dat dat heel krachtig is, dat stoppen met een verslaving is niet stoppen met een middel waaraan je verslaafd bent.
Nee. Het is die verslaving in feite gebruiken door te gaan kijken, wat ben ik aan het toedekken?
Ja.
Wat wil ik niet zien?
Nee.
En als je daar bent, dan kun je daar de omslag maken.
Ja.
En alle anderen blijft gaan aan de oppervlakte en zal het nooit doen.
Weet je wat ik merkte? Tijdens het lezen ook weer van jouw boek, en dat zijn allemaal patronen die ik heel erg ken van de cursus, dat echt dat je letterlijk, we hebben het er wel eens over gehad, dat je moe wordt en dat soort dingen.
Ja,
weet je wat ik nu dus had? En het was echt, het was gewoon, het sloeg nergens op. Maar ik merkte dat ik dan, ik ga weer even iets op mijn telefoon kijken. Heel random, vage, een beetje een andere wereld voor mij. Radio, dingetjes en eigenlijk laat ik het niet mooier maken dan dit. Een soort roddel en achterklap.
Mm-hmm.
En dan zat ik gewoon het boekje weer te lezen. Of ga ik ook boekje zeggen omdat jij het zo zegt. Boek. Het mag absoluut boeken genoemd worden. En dan ging ik weer dat kijken. Terwijl het was letterlijk 10 minuten geleden. Ik bedoel, ik wist ook. Dus ik voelde aan alles. Wat een rare. Wat een proces, jongen.
Wat je dus nu beschrijft en ook helder gezien hebt, is hoezeer het ego de waarheid niet wil. Dus je gaat van alles bedenken. Afleidingen op de eerste plaats.
Ja.
Maar daar komen ook alle verslavingen vandaan. Ja. Heel veel kinderen zijn verslaafd aan...
Nou, ik dus ook. Hè. Laat ik mezelf... dat voelde ik gewoon. En dat voelde ik weer zo krachtig toen. Dat ik dacht... Ja, die telefoon.
Ja.
Dat is gewoon zo de behoefte aan even niet voelen. Even verdoven. Even een prikkeltje van iets anders. Ja, het is ja. natuurlijk ook volledig erop gebaseerd.
Ja. Dus, hè, dus dit is de grond waarop verslaving staat.
Ja.
Omdat we dan niet gaan voelen, niet dieper gaan kijken. Hè, en nou ja, ik heb dus ook een paar mensen, wat ik al zei, mogen begeleiden in het omslaan daarvan.
Ja.
Dat ze dus wel naar die diepte gingen en daar konden zien, oké, het ging bij één, ging het over zijn moeder vergeven, bij de andere ging het over andere dingen, dat maakt even niet uit. Maar in ieder geval, als je bij die kern bent en je kunt hem schoonmaken... Ja. Dan verdwijnt eigenlijk het platform waarop je hele verslaving rust.
Ja, dus in dit concrete geval, dan gaat het even niet over de grootste verslaving die we kennen. Met drugs of seks of wat. Maar die telefoon, daar geldt dus ook eigenlijk weer voor. De oplossing zit hem niet in allerlei regeltjes bedenken met hoe vaak je wel of niet op je telefoon mag zitten.
Schermtijd.
Ja, maar goed, dit gaat ook natuurlijk mijn toekomst als ouder worden. Ja. Daar zit het hem niet in. Het gaat veel meer daarboven dat je überhaupt niet de behoefte voelt om een extern apparaat te pakken. Om iets te laten verdoven, ja.
En dus het moment, dat is het lastige denk ik, het moment pakken waarop je dus denkt, oké, dit vind ik echt te grijs, ik ga even weg.
Ja.
Dat moment pakken.
Ja.
En dan zien wat gebeurt hier. Waar ben ik nou eigenlijk bang voor?
Ja.
Er zit altijd een angst onder.
Ja.
Als je die kunt pakken, dan is die eigenlijk al weg.
Ja.
Dan kun je meteen zeggen, oké, ja, ik heb je door. Nee, dankjewel.
Ja. Maar goed, en dat is het mooie. Dat vind ik namelijk altijd wel positief. Dat het dus vaak... Nou ja, het kan ook wel heel erg de angst om iets te voelen zijn. Maar het is dus vaak de angst voor het grote, hè?
Dat sowieso.
Ja.
Dat sowieso. Want als wij in dat grote zijn, dan is er geen ego.
Nee.
En dat vindt het ego het allerangstigste. Hè? Vaak als mensen zeggen, ik ben bang, zeg ik, wees helder. Zeg liever, mijn ego is nu bang.
Mm-hmm.
Want dan maak je al het onderscheid tussen je ego en wie je werkelijk bent.
Ja.
Hè? En dan kun je zeggen, oké, mijn ego is bang. Ja. Dan sta je er al buiten en kun je kijken en zeggen, oké, mijn ego is hier bang voor. Hoezo? Ben ik er dan bang voor? Nee, helemaal niet.
Ja, mijn ego is bang voor het licht. Ja, natuurlijk. Want
dan verdwijnt hij. Ja. En daar is hij het meest bang voor.
Ja. Twee termen. Ik weet niet of het van jezelf is of het is van ons allemaal.
Ja.
Leeroogst en lichtoogst.
Ja.
Mooi.
Ja, heb ik op een gegeven moment... Ja, toen ik met mensen een levensschaal aan het doen was. Hè, dat komt uit het boek van het eeuwige leven voort. Dat je gewoon 2 dagen je hele leven bekijkt. En alle dingen tegenkomt. Alle patronen, alle programma's die er gelopen zijn. Maar dus ook kijk van oké, als ik nu bij wijze van spreken dood zou gaan. En ik kom aan geen zijde. Dan wordt je hele leven voor je neergelegd. En dan heb je dus die 2 dingen. Je kijkt naar de dingen die je misschien niet met liefde hebt gedaan. Dat noem ik dan je leeroogst. Dat zijn dus de dingen die je aan het leren bent. Ook hier nu.
Ja.
En het andere wat je wel met licht en liefde hebt gedaan, dat is je lichtoogst. Dat vermenigvuldigt zich oneindig. Ja. Alle liefde die je hier gebracht hebt, dat is een enorm veld van licht en liefde. En dat kun je nu dus ook al een beetje gaan voelen. Jij geeft ontzettend veel van dit soort gesprekken. Daar geef je ontzettend veel mee aan de wereld. Volgens mij realiseer je dat misschien niet eens in de omvang waarin dat doet.
Nee, maar ik vind het wel echt mooi dat je het zegt. Want ik had... bedankt.
Ja, dat is dus al een heel groot stuk van jouw lichtoogst hier. Dat je zoveel mensen helpt bewust te worden van allerlei dingen. Door alle gasten die je hier hebt. Dat is een groot stuk. En het andere is, waar we het net al even over hadden... datgene wat je nog te leren hebt, wat je tegenkomt.
Ja.
En de cursus is er ook weer heel mooi in. Een gelukkige leerling kan niet schuldig zijn aan het feit dat hij leert. Met andere woorden, je mag gewoon lekker leren. Je bent niet schuldig.
Nee.
En dat is wat het ego ervan maakt.
Nou, dat is goed dat je het zegt. Want dan gaan we even naar hemel, naar het begin. Wat ik echt mooi vind. Hè, de goddelijke ziel van kinderen wil gestimuleerd worden en zal zich ontplooien. Wat er ook in het gezin gebeurt. Uiteindelijk zullen ook negatieve ervaringen en zelfs trauma's die goddelijkheid doen ontwaken. Doordat de veerkracht van de ziel deze kan verwerken en een plaats geeft. Ziekte, tegenslag en trauma kunnen er zelfs voor zorgen dat de innerlijke wijsheid versneld naar buiten treedt. Alles is uiteindelijk behulpzaam en kan voor groei in bewustzijn zorgen, mits verzet en grieven worden losgelaten. Dus dit gaat veel meer over trauma, maar ik vond het gewoon mooi omdat dit is wat jij net ook zegt, dat ook de leeroogst leidt tot licht.
Ja, ja, absoluut. En dat is iets wat bijvoorbeeld Elisabeth Kubler-Ross, een grote leermeester van mij, die zei dat als zij bij kinderen kwam die kanker hadden, dan zei ze hun spirituele stuk is versneld ontwaakt.
Ja.
Omdat hun lichaam eigenlijk aan het weggaan is enzovoort. Dat zag ze gewoon. Dan zag ze gewoon een hele wijze zielen in een lichaam wat ziek was.
Ja.
Nou, dat is dit ook. Hè? Dus als je naar je eigen leven kijkt en je ziet waar je het meeste pijn hebt gehad, dat zijn je dingen waar je mee aan het leren bent, die je meeneemt. En daar zit ook je grootste oogst om je licht te laten schijnen.
Ja. Ja.
Je pijn is je goudmijn, roep ik ook wel eens.
Ja.
En dat is precies dat. Maar je moet het wel opdelven.
Ja.
Als
je onder het water...
Dan blijft het daar zitten en dan gaat het een heel leven mee.
Oh, ja. En, ja. Nou ja, jij noemt dit net even. En dat is... Kijk, hoe moet ik het zien eigenlijk, universeel onderwijs? Is het een soort utopisch iets waarbij je echt hoopt... dat ik Josephine naar een school stuur voor universeel onderwijs?
Ik zou hopen dat die tegen die tijd zijn.
Nee, oké. Okay.
Ja. Is natuurlijk, in onderwijsgebied is er heel veel in beweging. Heel veel mensen zijn met alle initiatieven bezig.
Okay, dus het is ook wel, dat kon ik soms niet altijd inschatten. Dat ik dacht van, is dit ook echt een hoop op dat dit gaat gebeuren?
Ja, absoluut. Ja. Maar het is al bezig.
Ja, het is al bezig. En onderwijs,
dus daarom kun je ook echt met vertrouwen zeggen, dit gaat verder. Deze ontwikkeling is niet meer te stuiten.
Nee.
Dus ook binnen het onderwijs, ik hoor van heel veel mensen, het is een log systeem wat moeilijk in beweging te brengen is. Maar de mensen die daar werken, die wel. Ja. Die kunnen die omslag maken.
Ja.
En dat is hoe het verder gaat.
Ja. Ja, al zeg ik nu, een beetje denkend aan bijvoorbeeld de vrouw van mijn broer die lerares is. Ik wil haar ook niet te veel druk geven. Nee, ik meen serieus. Want
het hoeft ook helemaal niet.
Ergens ben je ook een soort onderdeel van een systeem. En,
En daar gaat het over dat je op een gegeven moment... Als onderwijzer of leerkracht gaat zien... dit is het systeem wat het van mij vraagt. Maar wat wordt hier gevraagd?
Ja, in mijn hart. Ja, in mijn ziel.
En dan zie je dus dat... Ik las gisteren in de krant dat leerkrachten in het middelbaar onderwijs... 60% van de leerstof zelf maken.
Ja.
Dus niet meer vanuit de dingen krijgen, maar wel zelf maken. En daar kan dus dat andere stuk in komen.
Mooi, dat kan zeker, ja.
Dus ik ben altijd hoopvol. Dus ik zie ook dat dit steeds verder en verder gaat. En dat, wat ik hier ook schrijf, het oude onderwijssysteem is niet toegerust om zielen te begeleiden.
Nee, dit vind ik precies. Het gaat over lichaam en ratio.
Ja, precies. En over je plek in de economie innemen, in deze maatschappij. Ja. En dat andere stuk, dat is niet in het onderwijs.
Nee.
En dat is wat elke keer gebeurde. Ik riep dit in allerlei podcasts van... er zijn geen levenslessen op school. Dan kreeg ik allemaal reacties op. Dacht ik, en dat zit dus hier in het boekje... dat ik echt zeg van, maar die levenslessen... die hebben jongeren nodig.
Ja.
Dus een derde deel van het boek bestaat uit die levenslessen.
Ja, exact. Nou, daarom stel ik die vraag van... zie het voor je? Kijk, sowieso zie ik dat... Ik kan natuurlijk ook Josephine onderwijzen...
Ja, natuurlijk. Dat ga je ook doen.
Dat ga ik ook doen.
Door degene die je bent.
Ja, dat sowieso precies.
Nee, maar dat is het belangrijkste.
Ja, maar ik ga er dit ook laten lezen. Dat moet ik eerlijk zeggen.
Ja.
En dat duurt nog even voordat
duurt nog even voordat ze lezen kan.
Ja, maar nee, maar serieus. En dan moet ze ermee doen wat ze wil. En nogmaals,
natuurlijk, dat is altijd. Je kunt het aanreiken, maar je kunt het niet dwingend opleggen. Maar
ik bedoel te zeggen, dat het zal toch wel een aanvulling zijn op... want het is toch een soort utopie om te denken dat het alleen maar dat onderwijs is.
Ja, voor mij is het een aanvulling op alle opvoeding en onderwijs.
Ja.
Ook van ouders.
Ja.
Dus niet alleen van leerkrachten, maar ook van ouders. Als je dit toepast... en ik heb voorin het boekje opgedragen aan mijn 3 kinderen... en gezegd dat ik toen zij klein waren, nog niet zo bewust was van deze principes. Ja, maar ik zie wel dat ze alle 3 goed terechtgekomen zijn. Daarmee laat ik ook zien van in mij is die groei ook aanwezig geweest. En nu zie ik het en toen kon ik het nog niet allemaal zien.
Nee, maar we blijven altijd leren.
We blijven altijd leren, precies.
Maar dan toch, en ik merk Willem, ik ga de hele tijd hetzelfde loopje af, maar ik doe maar gewoon wat... zowel mijn ego als mijn ziel me ingeeft. Kijk, dan gaat het, dan heb jij het over, en dat vind ik super mooi, liefde vergelijkt niet.
Ja.
Cijfers geven op school past niet bij een zielontwikkeling en zou voor dat doel daarom beter achterwege gelaten kunnen worden.
Ja, dus een ziel in ontwikkeling, hè?
Ja, precies.
Daar gaat het over.
Ja.
Een ziel heeft niks aan cijfers. Die, Ik schreef ook aan het eind van die alinea, je vergelijkt een roos ook niet met een tulp, dan geef je een andere cijfer of zo.
Ja, nee.
Dus wat het met kinderen doet, is geeft vaak stress. Al die testen, al die toetsen.
Ja.
Maar ook van het geeft afscheiding.
Ja.
Van ik heb een 3 en mijn vriendje heeft een 6. Of ik heb een 8 en mijn vriendinnetje een 3. Dus dat geeft of aan de onderkant of aan de bovenkant, geeft het in feite een ego.
Ja. Maar dan denk ik dus, en daarom zeg ik van, dan ga ik weer in herhaling vallen, is dat niet wat ze toch ook moet leren? Omdat, dat gaat ze later op de kantoorafdeling met de Excel-sheets. Ik hoop dat ze dat niet gaat doen, maar als ze dat leuk vindt, dan moet ze dat doen. Als het haar missie is om de boekhouding van het bedrijf te organiseren. Ja, snap je? Dan zit je toch in die wereld van cijfers. En dan moet je weten hoe het is als iemand anders presteert.
Ja,
en
ik zeg ook niet dat je het niet moet weten.
Nee, oké.
Ik zeg alleen dat het voor de ontwikkeling van de ziel. En in het onderwijs, al die cijfers, dat schept afscheiding op een bepaalde manier.
Ja.
En de ziel is niet voor de afscheiding. Die is voor de verbinding. Dus in die zin zeg ik het. Hè?
Ja, dus en.
Ja, vergelijken is altijd een ding van het ego.
Ja.
Liefde vergelijkt niet, dat staat ook letterlijk in de cursus. En dat vind ik echt een waanzinnige. Dat
is ook zo krachtig.
Dus dan dan ga je met die cijfers ga je een vergelijkingssysteem maken. Ja, gaat dat werken?
Ja.
Nou, voor een aantal kinderen misschien wel en voor een heleboel kinderen niet.
Nee.
Ja, en daar heb je dus ook heb je naar te kijken. Een ziel kan hier niks mee. En daar gaat dit over. Dit is onderwijs van de ziel. Hè? En dat is een mindshift.
Nee, want daarin werkt het allemaal gelukkig net even anders. Zo hebben we ook de nieuwe rekenmethode voor de ziel. En dat is namelijk, dat delen.
Is vermenigvuldigen.
Ja. dat wordt een topschool.
Ja, precies.
Ja.
Als je deelt wat je hebt, dan vermenigvuldigt liefde zich.
Ja.
Dat is een nieuwe rekenkunde, ja.
Ja. Ja man, die school, dit is echt... Oh.
Nou ik hoop dat er steeds meer mensen met dit in de hand of met andere inspiratie, dat doet er niet toe, inderdaad gewoon hun nieuwe manier van onderwijs gaan neerzetten. Ik weet dat van heel veel mensen zijn er al mee bezig. David heeft ook een organisatie die financiert, Verwonderwijs. Ik heb met een paar mensen daar ook contact mee gehad. En ik weet gewoon, er zijn heel veel mensen op dit gebied bezig nu.
Ja.
En wat dit kan doen, is die mensen ondersteunen en zijn als waar nog meer inspiratie geven van doe het alsjeblieft.
Mm-hmm.
Want dit is wat nodig is voor de kinderen van de nieuwe tijd.
Ja.
En ik heb ook jongeren in mijn praktijk waar ik met het jong talentenspel, dus de junior versie van het talentenspel, mee werk. En een aantal van die kinderen zeggen, ik ga dood op school.
Ja.
Ik leer daar niks.
Nee.
Ik word er boos. Ik word gefrustreerd. Ik kan niks.
Nee.
Ja, de goede scholen niet aangesproken, begrijp me goed. Maar ik krijg juist die kinderen die dus niks meer... en vaak nieuwe tijdskinderen die op school al helemaal niet weten... en niet de dingen krijgen die ze nodig hebben. Nou, dan denk ik van een onderwijzer, een ouder, een leerling zelf... kan met dit in de hand een hele andere manier van kijken krijgen... op wat hij aan het leren is, wat hij aan het doen is.
En, nogmaals verlicht en overvloeden... Dat, zeker met het talentenspel, gaat het er vooral om dat je dingen doorziet. Hè, dus ik zou niet gelijk zeggen, haal allemaal je kinderen maar s'avonds school af.
Nee, dat zeg ik ook niet.
Nee, want op het moment dat ze daar helemaal gek worden en dat blijkbaar toch ook een beetje van het huis meekrijgen, dat het moet zijn en het daar moet gebeuren, dan koester ik even de tijd die ik zelf had als jonge gast, waarbij ik gewoon echt dacht, wat een onzin. Omdat ik mijn missie, toen nog heel erg met radio... en later werd het wat breder verbinden, maar ik had een passie.
Ja, en die zag je al.
Dus ik kon lachen om die school en ik dat is ook echt... ook omdat ik bij de lokale omroep met volwassenen werkte... ik weet niet of dat meegeholpen heeft, maar zo heb ik het altijd zelf wel gevoeld... en dan zag ik daar nog dat hele spel van jongens, meisjes en stoer doen... En ik dacht, het zal allemaal wel. Ik ben hier gewoon omdat het moet. En ik ben er niet ongelukkig geweest. En Ik was ook niet zozeer de Einzelganger misschien wel een beetje, maar ik was gewoon eigenlijk met iedereen.
Oh, je was een creatief jongetje, dat
maar
paste
Maar ik was
nergens.
Na afloop, ik bedoel, daarna ging ik op mijn fiets en dan ging het leven beginnen, ja, zeg maar. Dan exact, was het weer tijd voor het echte...
Voor leuke dingen.
Ja.
Voor de echte dingen.
Ja.
Ja. Maar zo zitten heel veel kinderen op school.
Ja.
En dan denk ik van, ja, dan missen we toch iets in het schoolsysteem, dat kinderen op die manier ook gestrest zijn, omdat ze zoveel toetsen en testen moeten maken. En ik krijg dus kinderen bij mij en die zeggen dan letterlijk, ik heb het ook in het boekje geschreven, van hier wordt gekeken naar wat ik wel kan. Op school wordt gekeken naar wat ik niet kan.
Ja.
Dat vind ik zo, ja, dat doet mij pijn om te horen. He, dat zal ook niet overal zijn, he, nee, hou me te goede. Maar dit soort signalen hoor ik. En dat is een van de, ja, van de impulsen voor mij om dit te gaan schrijven. En ik denk, ja, er moet een andere manier zijn om ook met onderwijs om te gaan.
Ja. Nou, en het is ook heel fijn om te lezen, voor de duidelijkheid. Het is niet een of andere zwartgallig, totaal niet zelfs. Het is natuurlijk één bak licht die je op je krijgt. Ik vroeg me wel af en ik voelde hem wel, maar tegelijkertijd... Nou ja, ik wilde je daar gewoon wat vragen over stellen. Universeel onderwijs draagt er ook aan bij dat ieders basisbehoefte wordt voldaan. Schoon drinkwater, gezond voedsel, schone lucht, veilige wonen en hygiëne. Het stimuleert de praktische uitvoering daarvan met middelen en mogelijkheden die het heeft. En ik snap wel een beetje... Hoe bedoel je dit?
Ik zie dat niet alleen in Nederland. Hè? Ik zie dit groter.
Ja.
Dus in heel veel landen hebben kinderen gewoon die basisbehoeften niet.
Nee.
Dus als het dan een school is, dat zie je ook gebeuren, hè, dat ze dan ook kinderen gewoon te eten geven.
Ja.
En zelfs in Nederland gebeurt dat.
Ja.
Hè, dat ze dan weten van die kinderen, hè, komen uit een arm gezin, die hebben niet voldoende te eten, geven ze eerst eten voordat ze onderwijs geven. Dus dat hoort daar voor mij ook bij. Dat je die basisbehoeften ook bekijkt. Ja. En wat in je vermogen ligt, hè, doet.
Ja.
En dat kan bij de ene school anders zijn, bij de andere, de ene land anders dan bij het andere. Maar het is wel iets wat voor mij bij universeel onderwijs hoort als een soort basis. Als dat er niet is, als een kind zit te rammelen van de honger of ziek is of weet ik het wat, dan kun je ook die onderwijs niet tot je nemen.
Maar dan wordt dit toch eigenlijk gewoon een nieuwe kerk?
Nee, alsjeblieft niet.
Nee,
wist je dat ik zou gaan zeggen, want... Ik hou niet van nieuwe kerken.
Nee, dat snap ik. Maar dat is op het moment dat ik even dit beeld voor me zie. Een mooi beeld van een plek waar kinderen samenkomen. Waar diepgang wordt gegeven over, nou ja, waar het leven echt om gaat in hun eigen goddelijkheid. En er wordt ook nog gelet op de armen. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Zo is denk ik in ieder geval de kerk groot geworden met die gedachte.
Laten we zeggen dat die met die motieven is ontstaan.
Nou ja, dat bedoel ik eigenlijk.
En vervolgens is er een en ander misgegaan.
Nee, daarom.
Maar... Dus daarom ben ik een beetje allergisch voor een nieuwe kerk.
Ja.
Je mag het voor mij zeggen, een nieuwe manier van onderwijs.
Ja.
Dan vind ik prima. Zo'n kerk is altijd voor mij een allergisch woord, zeg maar. Omdat het te maken heeft met dogma's en doctrines. Ja. En zo moet het en zo mag het niet, met verboden en geboden. En dat is precies tegenovergestelde van dit.
Ja. Maar goed, het ligt zo op de loer. Want stel je nou voor dat, hè, waar bijvoorbeeld David mee bezig is. En dit breidt zich als een olievlek uit. En er komen verschillende plekken in Nederland waarvan ik ook weet, na afloop van de reguliere school, laat ik Josephine even komen naar het universele onderwijs. Nou, daar komt dan een plekje.
Mm-hmm.
Nou, die verzinnen een logootje. En,
met andere woorden, we gaan het in de vorm brengen.
Nou ja, dit is dat is gevaarlijke business. Dan
wordt het altijd listig.
Ja, maar ja.
We hebben vormen nodig in deze duale wereld. Dus in die zin, hè, waar we het ego, hè, je hebt vormen nodig in deze duale wereld. Maar dat is niet waar het over gaat. Vormen zijn alleen maar een vehikel.
Ja.
Het gaat uiteindelijk over de inhoud.
Ja.
Maar wat we vaak doen, ook weer vanuit het ego, is eerst naar de vorm kijken. En als dat maar goed is, kijk eerst naar de inhoud en zet die neer. En dan komt die vorm uiteindelijk vanzelf.
Ja.
En niet omgekeerd. Nee. Vorm volgt inhoud.
Ja.
En dat vind ik een hele belangrijke wetmatigheidsprincipe.
Ja.
Ja. Dus we gaan ons vaak blind staren op zo'n vorm.
Ja.
En als dat dan maar goed is, dan moet het lukken.
Nou, dat doet me denken aan, en ik weet dat sommige mensen moeten denken, shit, dat ben ik zelf ook eentje van. Hoe mensen, als ze bijvoorbeeld een nieuw bedrijfje of zo oprichten, heel erg beginnen met, wat is het logo? En dan gaan ze kaartjes laten maken en weet ik wat allemaal. Ik denk, begin gewoon je business.
Ja, ja.
Ga doen waarvoor je dit in de basis wil doen. En de rest komt wel.
Ja, we hebben toen met attitudinal healing bezig waren, hè, een afgeleide van de cursus, hadden we een stichting en waren ook met het logo bezig, ja, met kaartjes drukken en het briefpapier. En daar hadden we ontzettende discussies over. En, ja. Dus ja, ik ken hem heel goed.
Ja.
En daarna zei, oh wacht even, hier gaat het niet om. Nee, ja. En toen zijn we dus trainingen en workshops gaan geven over de inhoud. En dat kaartje is er ook nooit gekomen.
Nee, mooi. Maar het ligt allemaal zo op de loer.
Tuurlijk,
maar goed.
Dat is omdat we denken, dit moet nu in de vorm. Maar dat is eigenlijk al een verkeerde gedachte. Je zegt van, oké, laten we naar de inhoud kijken. Laten we die uitbreiden. En kijken wat vervolgens dit aantrekt aan vormen.
Ja.
Dat is een hele andere manier van denken. En dat gaat veel vanzelfsprekender. Dus ook als je dit zou gaan toepassen, laat je leiden door de inhoud en niet door de vorm.
Nee. En is het dan zo, er zijn eigenlijk zeg maar twee manieren. Door mensen in, met respect erop te wijzen, hè, als ze, dat ze zich door het ego laten leiden. Of laat je dat gewoon zien door zelf een bak licht te zijn?
Dat laatste.
Ja.
Want dat eerste kan altijd als een aanval gezien worden. En als ik tegen jou zeg, ja, dat is ego wat je nu zegt.
Nee.
Dat pakt niet. Nee. Dus dat gaat ook niet werken.
Nee.
Maar door hè, wat je zegt, licht uit te stralen, kan iemand anders dat op zijn eigen tijd ontvangen en kijken wat hij ermee kan. Dus, en zo werkt dit boekje ook. Ja. Hè? Zie wat je ermee kunt op je eigen tijd.
Dus ik zit nog eventjes aan het mooie beeld dat dit als een olievlek gaat en mensen massaal beginnen met plekjes. Dan glimlach jij. Je knikt niet instemmend, want je gaat het niet goedkeuren.
Dat weet ik niet. Nee. Het ligt eraan met welke intentie mensen bezig zijn.
Ja.
En als de intentie dus zeg maar congruent is aan dit, dan zal ik een grote glimlach hebben.
Nee, dat begrijp ik. Maar als het dat niet is, ga je ze...
Dan ga ik niet zeggen van, wacht even, dan wordt het een kerk.
Daarom.
En dan wordt het een dogma.
Ja. Maar ja, als je het niet doet, dan gaan mensen aan de haal met iets en gaat het de verkeerde kant op en dan kan jij
zo wordt.
Ja, oké, dan is het allemaal zo bedoeld.
Zo wordt. Het kan namelijk niet de verkeerde kant op, in mijn optiek.
Nee.
Omdat als je de verkeerde kant op gaat, dan leer je daar ook weer wat de goede kant is.
Ja. Nee, problemen bestaan er echt niet.
Nee, daar is de cursus ook heel helder over. Er is maar één probleem en één oplossing. Het probleem is altijd een vorm van afscheiding.
Ja.
De oplossing altijd een vorm van verbinding.
Ja.
Zo simpel.
Ja. Het gaat ook nog over problemen in een kopje dat heet relaties.
Ja.
Wat je daarvan moet weten, waartoe ze dienen. En voor de duidelijkheid, dit gaat in de basis over elke relatie.
Elke relatie, niet alleen romantische relaties.
Nee. Hoe is er dan hoe zie je dat dan als een probleem of iets dat botst in een relatie? Je bent het oneens.
Ja. Ik schrijf ook dat je ook je problemen kunt geven als een geschenk in een relatie. Dus niet alleen je liefde, maar ook je problemen. Het mooie daarvan is dat je dan samen gaat kijken. In plaats van dat ik mijn probleem bij mezelf hou, geïsoleerd word, geheim, en het werkt als afscheiding tussen mij en de ander.
Ja.
Zeg ik, nee, dit is wat ik voel, wat ik zie in mij, en dat leg ik hier graag even op tafel, zodat we er samen, en dan liefst nog met liefde, naar kijken.
Ja.
En dan kan het probleem zich transformeren in iets anders. En dan kan onze relatie verdiepen. Dus een probleem is ook een geschenk aan de ander.
Maar zou je een voorbeeld kunnen geven hoe dit... Dus ik ben met Floor en ik ben... ik vind het toch een beetje jammer dat zij iets gedaan heeft.
Ja.
Dus ik ben daar. Ik heb hier lang moeten leren over het feit dat ik wel degelijk gevoelens ken van boosheid. Vroeger zei ik altijd, ik ben niet boos, dat ken ik niet. Nou, bleek ik toch eigenlijk wel te kennen.
Dan heb je een vrouw en een kind voor nodig om dat boven te krijgen. Hè?
Ja, wat ik al zei, vele lessen op een mooie manier. Maar hoe, ik weet het antwoord eigenlijk.
Je weet het altijd al. Ja. Ga jij het geven of ga ik het geven?
Nou, het gaat gewoon weer over dat, en dat is natuurlijk echt zo'n krachtige, dat jij niet de boosheid bent en dat er een gevoel is van boosheid, dat je ego boos is. En als je het zo al, dan is het eigenlijk al bij jezelf verdampt.
Ja.
Laat staan dat als je het op die manier deelt, Ja, met diegene in jouw buurt.
Dan is het enige wat nog misschien nog nodig is als de boosheid blijft aanhouden, is vergeving.
Ja.
En dus zien dat het jouw verwachtingen zijn die je op de ander hebt geprojecteerd.
Ja.
En dat je die verwachtingen weer terug kunt nemen.
Ja.
En laten oplossen in liefde. En...
Want dat ding is namelijk natuurlijk wel, is dat we hier in alle rust en in overzicht heel goed kunnen zeggen wat het beste is om te doen.
Ja, maar dan ga je het voor ons doen.
Ja.
Dan komt het leven langs. En
dan komt het leven langs, overrompeld door een gevoel. Is er geen enkele... dat zegt wel iets over je leven dan. Op het moment dat je dan zelfs niet even een ademhalingje doet.
Als je overrompeld zegt, dan ben je er al, dan ben je altijd, ben je kwijt.
Ja.
Ja. Als je kunt zien van, oké, dit gevoel wordt steeds sterker. Wacht even, stop, ik ben dit niet.
Ja.
Dan sta je er al buiten en kun je ook helder kijken en helder reageren.
Ja.
En dat is oefening. Hè? De cursus geeft daar 365 oefeningen voor. Dat is een van de dingen die je kunt leren met de cursus.
Nee, en dit is het. En als er dan toch iets gebeurd is, dan is het juist weer een mooi leermomentje.
Ja, en dan kun je zeggen, in feite is er niet iets vreselijks gebeurd.
Nee.
Het is inderdaad wat je zegt. Het is een uitnodiging om te leren.
Ja.
Als je dat zo kunt zien, of het is een uitnodiging van de ander om van die ander te houden, in plaats van in je ego te schieten en terug te gaan vechten.
Ja.
Nou, dat zijn grote principes die alleen maar geleefd kunnen worden in het dagelijks leven.
Ja.
En als jij dat gaat doen, dan ben je een waanzinnig voorbeeld voor Josephine.
Ja. Kijk, uiteindelijk, het woord vergeving is natuurlijk alweer gevallen. En terecht.
We hebben het lang over gedaan.
Ja, het is relatief duurt het nog lang. Omdat dat is niet alleen de basis van de cursus in wonderen. Het is de basis van... ook waar we het over hadden, waar het ego aan de haal mee gaat met verslaving en toestanden. En vergeven is, en dan hebben we het niet alleen over iemand anders vergeven, maar ook, dat heb ik wel vaker gezegd ook tegen jou, vind ik nog veel krachtiger, jezelf vergeven.
Ja, eigenlijk bestaat er alleen maar zelfvergeven.
Ja, ja. Ja.
Want de ander vergeven zijn in feite jouw projecties op de ander terughalen.
Ja.
Dus het gaat ook over jezelf en niet over die ander.
Nee, dus kijk, hier gaat het even over vergeving geven. Nogmaals, ik raad echt mensen aan als de cursus in wonderen allemaal een beetje ingewikkeld, wollig of gewoon een te zwaar boek vinden.
Te dik.
Ja, precies. goed, dat zegt ook iets over je ego, maar all good. Dat is prima. Dan is dit een handige instapversie. En dan gaat het ook over vergeving. En dan staat er ook, verhalen over de ander loslaten is met een groot woord vergeven. Je laat je oordelen, verwijten en beschuldigingen over de ander los, zodat je hem zonder jouw gekleurde bril opnieuw kunt zien zoals hij werkelijk is. Dan komt er weer liefde in de relatie. En liefde geneest altijd. Maar dit gaat dus ook over jezelf. Hè?
Natuurlijk gaat het over jezelf.
Ja, man.
Het kan niet anders dan over jezelf gaan.
Nee.
Want je kunt die ander nooit veranderen.
Nee.
Ja, dan kun je heel lang op gaan zitten wachten, maar dan gaat niet werken.
Jij noemt het hier een innerlijke schoonmaak.
Een innerlijke schoonmaak. Ja, en daarmee, dus als je het van binnen schoonmaakt en als die oordelen en verwijten enzovoorts doorzien zijn en losgelaten, dan is er ook een schoonmaak in de relatie ontstaan.
Ja.
Als ik niet meer vanuit mijn oordelen naar jou kijk, dan kan ik op een hele andere manier op jou reageren. Hè? En dat is in feite het innerlijke werk wat we allemaal te doen hebben. Met name in deze tijd. Hè, om ons versneld te helpen naar die andere beschaving waar we het er straks over hadden.
Ja. Maar goed, het licht heeft al gewonnen. We zijn daar. Het voelt soms een beetje donker. En juist vol mee even met problemen en nog meer ego en nog meer cijfers en vergelijkingen. En...
Maar daar kun je dus buiten stappen.
Ja.
En dan zie je dus dat het inderdaad al klaar is. Ook in jouw leven kan het klaar zijn.
Ja.
In feite is het al klaar als je daar gaat staan en gaat zien, oké, dit is wie ik ten diepste ben en zo leef ik.
Als jij buitenstappen zegt, moet ik toch nog even een uitstapje maken wat gaat over buitenstappen in een niet zo mooie manier of in niet zo fijne manier. En ik vind het heel krachtig dat je het benoemt. Ik merk het gelijk dat ik ervan naar de wc moet, dat ga ik nu doen, want het gaat hier over zelfmoord.
Ja, zo. Ja, het laatste woord was zelfmoord.
Ja, ja. En ik realiseer me, ik ga gelijk, 113. Zelfmoord is altijd een gevoelig onderwerp. En dat,
zullen we het eerst al zelfdoding noemen?
Oké. Helemaal waar. Dit is een echt, ik Nou, ik schaam me er bijna voor dat ik het... het is gewoon zo ingebakken, maar ik ken het. Ja, je hebt helemaal gelijk.
Dat is onze vocabulaire, hè, wat er dan eerst uitkomt. Ja. Maar.
Zelfdoding, absoluut. En waarom vond je dat je het toch even moet benoemen? Omdat het juist gewoon een ontzettende ego...
Juist iets wat veel bij jongeren voorkomt.
Ja.
Het is in de klas bij mijn dochter voorgekomen. Ah, op diezelfde school nog een keer.
Nee, oké, maar dan begrijp ik het. Ergens dacht ik al zoiets. Ja, okay.
Ja, dus je weet van ja, dit is een thema wat bij heel veel jongeren leeft. En wat het. Ik heb het ook in mijn boek over het eeuwige leven. Heb ik het ook een aantal bladzijden over gehad. Om te laten zien: A, je ziel gaat gewoon door.
Ja.
Je kunt denken: ik ben er vanaf. Dat is een misvatting. Je ziel gaat door. Je bewustzijn gaat verder.
Ja.
Als je dat weet, dan kan er al een reden zijn om te zeggen: oké. Misschien moet ik het beter niet doen. Tweede is dat je de lessen die je daardoor niet leert... op een ander moment alsnog mag leren.
Ja.
In een ander leven, of hoe je het zeggen wil.
Ja.
Dus je bent er niet van af.
Nee.
En derde is dat je ook gaat zien aan gene zijde... je kijkt terug op je leven, dan zie je dit dus ook. Dan zie je dus ook alle consequenties... die het voor alle mensen om jou heen heeft gehad.
Ja.
Alle pijn die ze hebben gehad, alle schuldgevoelens enzovoort.
Ja.
Nou, dat is in feite je hele grote leeroogst. Als je dat ziet, dan heb je echt wat te doen.
Ja.
Dus zelfdoding is nooit een oplossing.
Nee.
Nou, als we dat gaan zien, dat het niet een oplossing is... dan kun je opnieuw gaan kijken, heb ik hulp nodig? Kan ik andere mensen vragen om mijn probleem wat ik zie en voel... in te brengen in een relatie bij iemand?
Maar het is het ultieme ego-verhaal eigenlijk... Maar ja, ergens kan je toch zeggen, oké, het is alleen je ego natuurlijk die hierin gek maakt en waardoor je je zo voelt en die ook op een gegeven moment met dat stemmetje komt met, hey, als je van me af wil, of nou ja, zo werkt het.
Zo niet. Zal het ego het niet zeggen.
Zo zal het niet zeggen, maar...
Als je van de ellende af wil.
Ja, als je van de ellende af wil.
Kies dan voor mij, zegt het ego, dan gaan we dit doen.
Ja. En ja, ik vind het bijna eng om te vragen, maar dat is, bedoel, ja, het ego... Of in ieder geval dat ego.
Mm-hmm.
Ja, dat overlijdt wel degelijk.
Oké, ik snap wat je zegt. Het ego overlijdt, ja. Maar in het bewustzijn is nog alles aanwezig.
Ja.
Dus anders zou ook een levensschouw geen zin hebben.
Nee.
Je ziet dus alles wat je in je leven gedaan of niet gedaan hebt. Dus zeker met zelfdoding zie je dat. Ik zei net al, je ziet ook de consequenties. En je ziet ook bijvoorbeeld dat jouw blauwdruk, waarmee je gekomen bent, waar bepaalde dingen in staan die je zou gaan doen als ziel, dat je dat niet hebt afgemaakt. Nee. Of bijvoorbeeld dat je hebt gekozen voordat je incarneerde om met een ander samen kinderen te krijgen. Je incarneert en die ander kan nu jou niet meer vinden omdat je niet meer op het aardse vlak bent.
Nee.
Dan is daar voor die ander alweer een andere oplossing. Maar, dus het heeft consequenties.
Ja.
Dus het is niet zo, we trekken de sticker eruit en het is klaar.
Nee. Nou ja... En nu, ik wil gewoon, ik vind het wel...
En ik snap
maar het stomme
ook,
stemmetje, stop wel.
Ja, maar ik snap ook dat het op een gegeven moment voor mensen zo verschrikkelijk is...
Ja.
Om hier te zijn, de wanhoop die ze hebben, de pijn die ze hebben. En als ze niet in staat zijn om daarmee om te gaan... dan kan het ego zeggen, ja, maar dit is de oplossing.
Ja.
Nou, en daarmee wil ik zeggen, het is niet de oplossing.
Nee.
Maar zoek dus hulp. Zoek hulp bij bevriende mensen of bij vrienden... waar je zegt, ik kan hierover praten... zonder dat ik veroordeeld word.
Ja.
Als ik met dit kom. Dat je hulp krijgt daarin... om je pijn die erachter ligt... om die aan te kijken.
Ja. Nou, en ergens, maar dat geldt vaak natuurlijk met ziektes... ook als je zo'n overzicht hebt... maar ook met deze totale ego-overname... ben ik ervan overtuigd dat als het lukt... joh... dan is het licht gigantisch groot. Omdat je namelijk, ja, als wij het er nu eens over hebben... dan doorzie je gewoon van, wat een onzin.
Het ego. Ja. Dat doorzie je dan, ja.
Dat is, dus ik, ja.
En dat kun je nu al, hè?
Ja.
Hoef je niet.
Nee, precies. Nee, maar zeker als je daar helemaal door... Ja. Ja.
En dat is altijd. Ik bedoel, het ego zijn aanbod is altijd onzin.
Ja.
Het gaat altijd over afgescheidenheid. Het gaat altijd over ellende. Het gaat altijd over pijn, over angst, over schuld. Dat is het aanbod van het ego.
Ja.
Nou, als je dat gaat doorzien en daar nee tegen zegt... dan zit je op een heel andere plek in jezelf. En dan zal zelfdoding niet eens meer een optie zijn.
Nee.
Nogmaals, ik begrijp heel goed dat jongeren en ook oudere mensen... heel erg wanhopig kunnen worden... omdat wat ze hier in dit leven dachten te kunnen doen, als maar niet doorgaat.
Ja.
Hè, en dan denk ik aan de jongen bij mijn dochter op school. Die was ongelooflijk creatief, heel gevoelig, overgevoelig. Mm. Hij had zoveel talenten en hij zag deze gekke wereld.
Ja.
En dat is, ja, dat zie je dus veel, dat jongeren, en daarom heb ik ook echt ook een stuk, moest ik er ook erover schrijven, om jongeren duidelijk te maken, het is geen oplossing. Ik snap waarom ze het doen,
ja.
Maar het is geen oplossing.
Nee.
En ja, hè, zoek hulp en kijk of je de dingen die waar je tegenaan loopt in je binnenwereld, of je die op een andere manier kunt verwerken. Ja. En dat kan altijd. Maar als je heel wanhopig bent, dan lijkt ook die hulp er niet meer te zijn. Hè, dan zeg je, ja, ik kan naar niemand toe, ik ben helemaal alleen. Dus dit is nog de enige oplossing die ik zie. Ja, dat is echt zo. Dat iemand daar kan zitten. Nou, daarom hoop ik dat ook dit gesprek,
ja,
mensen erop kan wijzen dat je dus wel hulp kunt vinden.
Ja.
En dat het inderdaad een ongelofelijke truc van je ego is om te zeggen, nou, we gaan er nu een eind aan maken.
Ja, het is echt, als we het er nu zo over hebben, dan krijg ik zo'n benauwd beeld. Omdat je juist denkt, oh, maar je bent zo dichtbij. Want ergens is er dus een soort innerlijke stem die weet dat er meer is. Als je het hebt over deze jongen. Die wilde gewoon voldoen aan een uiterlijke wereld waarvan hij dacht dat het de echte wereld was. En
dat weet ik allemaal niet. Maar,
nee, ik ook niet. Maar, ik zit allemaal aannames te maken. Maar wow, man.
Ja.
Ja.
Maar de school heeft het vervolgens heel erg goed opgevangen. Want binnen 3 weken, een meisje in een andere klas deed hetzelfde op dezelfde plek.
Okay. Ja.
Dat was voor de hele gemeenschap daar een ongelofelijke schok.
Dit is waarom het altijd zo'n moeilijk onderwerp is. Omdat het voelt ineens als een uitweg.
Ja, maar wat er gebeurde, de school heeft daar heel goed op gereageerd. Die heeft dus alle ouders bij elkaar geroepen. In de aula een hele batterij deskundigen. En er is over gepraat. En ook van, ja, hoe kan het dat ik dan de signalen niet gezien heb? Moet ik me daar schuldig over voelen? Al dat soort vragen. En het allerdiepste wat ik daar even hoor. Ik zat met Carla, mijn toenmalige vrouw. En achter ons zaten de ouders van de jongen. En ik werkte dat. Ik zei, wow, wat fantastisch dat jullie hier zijn. Dat jullie hier komen en dit doen. En met het eindexamen hebben ze een brief geschreven aan de medeleerlingen van hun zoon. Hij was dus niet meer bij de eindexamen, maar de andere wel. Om hem te vertellen van, heel fantastisch, jullie gaan nu je toekomst in. En voor ons is dat een prachtig gebaar dat ze dat gedaan hebben. Ik had tranen in mijn ogen toen dus een van de leerlingen die brief van die ouders voorlas. Bij het uitreiken van de diploma's. Ja. Dus zo kan het ook. Hè? Dus dan is er weer liefde aanwezig in het veld. In plaats van dat te gaan oordelen of veroordelen. Ja, het is een heftig onderwerp.
Het is een heftig onderwerp en een mooi onderwerp ook. Of een mooi, het is mooi besproken en.
Kijk, en ik zie altijd als er zoiets is, liefde reageert altijd.
Ja.
He, ook mondiaal. Als er een ramp is, zie je liefde reageren. Maar ook in dit soort situaties. He, met zo'n jongen die op de middelbare school dit doet en nog een meisje. En dan reageert liefde.
Ja.
Al die ouders bij elkaar, de school, je merkt dat gewoon. Er is gewoon ineens een dieper veld van liefde. Hè? Natuurlijk hebben ze ook herdenkingsplekken gemaakt enzovoorts. Tegenwoordig is de school veel meer in staat om hier goed op in te spelen dan in mijn tijd.
Hm? Ja. Er is één onderwerp en het is echt niet zo voor de mensen die nog niet echt een goed beeld hebben wat universeel onderwijs inhoudt. Het is niet zo dat je... Nou, we hebben het even gekscherend gehad over de nieuwe rekenmethode.
Mm-hmm.
Maar het is niet dat jij allemaal onderwerpen aan het noemen bent die behandeld moeten worden. Maar
Nee. Dit boekje is ook niet bedoeld om het onderwijs te reorganiseren of zo. Daar zit ik helemaal niet.
Nee. Maar het gaat wel over de grote dingen. Dus het
zijn de grote thema's, ja.
En ik vroeg mij af of dat je daar nog over nagedacht hebt. Er is één thema waarvan ik dacht, ja, ik ben benieuwd of je er überhaupt over nagedacht hebt om dat hier om te benoemen. En dat is seks.
Mm-hmm. Ik heb er in die zin niet over nagedacht.
Nee, dat begrijp ik ook.
Ja. Maar het gaat wel over relaties.
Nee, het gaat wel precies.
En dat vind ik dan hetzelfde weer als vorm en inhoud. Hè?
Ja.
Ik kijk liever naar de inhoud van de relatie en seks is een vorm die eruit voortkomt.
Ja.
Waar in feite dezelfde principes spelen.
Ja.
Vanuit welke intentie doe je dat?
Is het. Daarom vind ik het een fascinerend onderwerp. En een onderwerp waarbij ik wel denk dat jongeren ermee in de knel komen.
Ja, ja.
En wat gewoon heel erg deze strijd tussen liefde en ego eigenlijk is.
Ja, omdat er heel veel verwarring is over wat liefde nou is. We noemen het liefdebedrijf als we het over seks hebben.
Exact, allemaal.
En daar zit al heel veel verwarring in.
Ja.
Dus als je gaat zien wat de relatie inhoudt, gaat het vaak pas in tweede of in derde instantie over seks. Je hebt eerst een verbinding. Ik zeg dan een verbinding van zielen of van harten of hoe je het noemen wil. Daar is echte liefde. En seksualiteit of intimiteit liever, kan daar een prachtige vorm in zijn om dat uit te drukken met elkaar.
Ja.
Maar het is niet het ding waar het om gaat.
Nee.
En dat is wel vaak zo hoe we er naar kijken.
Ja. Maar dit is mooi wat je dat zegt. Want er is natuurlijk hierover, in letterlijk het onderwijs, een hoop over te doen. Hè, lentekriebels, ik weet niet of je dat
Ja, ik heb het gezien, ja.
En ergens leg jij precies de vinger op de zere plek. Ik denk dan altijd, jongens, denk niet zo beperkt en benauwd. Maar tegelijkertijd snap ik ook wel waar het vandaan komt. Juist omdat het ineens heel erg over de vorm gaat. En dan wordt het ineens, dan wordt seksuele voorlichting gewoon standjes en handelingen. En dat is
techniek.
Techniek, ja.
Ja. En daar gaat het niet over.
Daar gaat het niet, nee.
Dus als je seksualiteit, liever zegt nog intimiteit, ziet als een uitingsvorm van liefde.
Ja.
En niet waar het om gaat, niet waar het om draait. Dan kun je er al heel anders in staan.
Ja. Maar dat zou seksuele voorlichting, en ik vind het echt van belang dat dat op scholen gegeven wordt. Juist omdat we in een wereld leven waarin de media in ieder geval daar een vertekend beeld van geven. Uh-huh. Dat je op die manier voorlichting geeft, wat eigenlijk is het meer wat liefde is.
Ja, ja. En dat kunnen onderwijzers doen, maar dat kunnen ook ouders doen.
Nee, uiteraard. Huh? Uiteraard. Ja. Nee, maar goed, dat geldt. En
dat geldt voor het hele ding. Ja.
Ja. En zo voel ik dat ook. En ben ik gewoon super dankbaar dat jij de woorden aan hebt gegeven van iets wat ik, via de cursus. Wat je ten diepste van binnen altijd al hebt gevoeld.
Ja, ja.
En dit is het fijne van, van het hierover hebben. Het is niet dat we denken, wist ik nog eigenlijk niet. Het is een soort waarheid die je gewoon nog eventjes, die je helaas, weet ik veel, gewoon vaak moet horen nog even.
Ja, we moeten het herinneren.
Ja, herinneren, precies.
Want we vergeten het weer.
Ja.
En dat is het enige.
Ja.
Herinneren wie we werkelijk zijn. En van daaruit gaan we ook andere dingen doen.
Ja. Ja. Nee, dan zijn we weer terug bij Josephine. We zitten hier echt vlak bij de box. Voor mijn gevoel is ze er gewoon bij, deze aflevering. Omdat ik gewoon is dat zij nu, dat vind ik gewoon toch het machtig mooie, is ze nog niks vergeten. Je zou kunnen zeggen, ze kan zich ook niks herinneren. Prima. Maar het is gewoon zo.
Ze zit heel dichtbij waar ze vandaan gekomen is.
Ja.
En natuurlijk is het ook weer nodig om het wel te vergeten, anders kun je niet hier zijn.
Nee,
Bram Vermeulen gaf een keer een heel mooie uitzending over reïncarnatie. Had hij een touw op de grond gelegd. En dan zag je dus je leven en dan lag er een bordwisseltje tussen.
Ja.
En zei hij, dat heb je nodig voor de volgende incarnatie, want dit moet uitgewist worden. En ook wat je aan gene zijde hebt meegemaakt, moet uitgewist worden om hier te kunnen zijn. Want anders ben je alleen maar bezig, ik wil terug.
Ja. Hm? Ja.
Dus dat wordt uitgewist, die herinnering. En ik snap nu waarom, ik heb dat verlangen en dat heimwee natuurlijk. Jij ook.
Ja.
Enzovoort.
Ja.
Maar het is ook goed om dat tijdelijk uit te wissen. En op een gegeven moment, die herinnering komt toch weer terug.
Ja.
Bij de een sneller dan bij de ander. En Josephine is in een omgeving waar die herinnering misschien heel snel komt. Omdat ze misschien zelfs voelt van, ik hoef het niet eens te vergeten.
Nee, en dat voel ik aan alles. Dat we daar wel naartoe gaan, dat we dat allemaal zo.
Het mag meer gewoon in ons dagelijks bewustzijn zijn.
Ja.
We mogen er gewoon meer over praten. Dat geef ik ook in het boekje een aantal dingen van. Bijvoorbeeld de reïncarnatie is heel normaal. Ja. Praat daar gewoon over dat je iemand van een vorig leven kent.
Ja.
Hè, of de dood, dat kinderen op een gegeven moment hun grootvader in de kamer zien staan, of voor ze weten dat hij dood is. Dat zijn eigenlijk heel normale dingen waar vaak niet over gesproken wordt. Dus als zo'n bewustzijn open gaat en dit ziet, en het wordt dichter duwt, ze zeggen, oh, doe niet zo gek, grootvader. Hè, dat is eigenlijk schadelijk.
Ja.
In die zin dat het kind dus weer zich moet sluiten voor iets wat net aan het openen was.
Ja.
En dat is niet nodig, zeg ik dan. Dus hè, als het kind dit soort dingen zegt, zeg van, nou, ga er gewoon open en serieus op in. Zonder het weg te duwen of te zeggen dat het onzin is. Hè? Nou, dat ga je absoluut met Josephine doen.
Ja, dat daar ben ik niet bang voor. De andere kant is wel, maar dat is ook het mooie. En is dat ik bij de nieuwe wereld, de nieuwe beschaving, ik kan me er met mijn mind en dus ergens ook mijn ego, gewoon niet echt iets bij voorstellen. Wel momenten en dingen, maar op het moment dat wij allemaal, ik zou bijna zeggen zo ver zijn als Josephine nu is, maar
dan dat is een mooie manier om te zeggen, hè?
Wat?
Word jij niet als kinderen, hè?
Ja, maar wat, wauw.
Ja, dan krijg je een ongelofelijke wereld.
Ja.
Die alleen nog maar op liefde is gebaseerd.
Ja.
Nou, we hopen dat we dat meemaken.
Ja.
Dat heel veel mensen zijn daarnaar onderweg. En niet alleen in Nederland. Ik heb een vrouw mogen begeleiden uit China, die bij het talentenspelopleiding deed om het talentenspel in China te kunnen geven aan mensen. En die heeft een gemeenschap van 300.000 mensen. Waar ze met dit soort principes bezig is. En daar hoor je dus niks van. Nee. Maar dat is ook gewoon in China, in Beijing. Ja. Dus dat gaf mij weer zo'n goed hoop van, het is overal aan gaan.
Ja, man.
Niet alleen in het Westen. Nee, hè?
Dat licht, dat gaat door elk kiertje.
Ja,
en dat is
precies.
Is het zo, of misschien weet je het helemaal niet, want universeel onderwijs is ook maar tot jou gekomen. Maar ergens voel ik zit even achter mij te kijken, want ik weet dat die ergens daar staat. Biblos-serie. Ja. Is dit ook zo'n serie aan het worden?
Een hele goede vraag.
Gaan we welk universeel?
Het grappige is, het is een serie aan het worden.
Oké. Okay.
Vandaar dat ik ook wilde dat dit hetzelfde eruit zou zien als het eerste. Dus daar is iets wonderlijks gebeurd. Ik was met twee talentencoaches in Breda in een klooster in een ruimte. En de mensen die hadden gewoon op een groot vel hadden ze mijn boeken neergelegd en 8 borden van het talentenspel eromheen. En dat was 1-op-1 synchroon. En ik had op dat moment boekje Universele Spiritualiteit bij me. Dat gaf ik aan haar, want ik wist dat ze het nog niet had. En toen zei ze van, waar ligt dit in het veld? Toen dacht ik, shit. Maar ik wist waar je moest liggen. En toen keek ik en toen zei ik dus, ik heb dus nog 6 boeken te schrijven, Naina.
Oké. Okay.
En toen kreeg ik dus echt vroom, door me heen.
Daar waren ze eigenlijk al.
Dit is zo.
Ja.
Nou, het derde boek is al bezig.
Universeel?
Universele vrede.
Oh, nou dat is in deze tijd ook even lekker.
Ja. Ja, dus ik mag het ook aankondigen. Ik heb het ook met de uitgeverij al. Die is er al mee bezig. Dus dat gaat komen. Ik heb de helft al klaar en het komt overal tussendoor.
Fantastisch.
Overal tussendoor. Omdat ik echt voelde, met mijn bewustzijn was ik natuurlijk verbonden met alle dingen die nu gaande zijn. Ja, en daar voelde iets in mij dat er een ander antwoord moest komen.
Ja.
Dus dat is nu zich aan het schrijven. En ik kan daar niet zoveel over vertellen.
Nee, dat hoeft ook helemaal niet. Sterker nog, dit vind ik het fijne eraan. Je bent hier altijd welkom, Willem, dat weet ik. Maar ergens voel ik altijd een soort aanleiding. Die hoeft er totaal niet te zijn, want we kunnen wat mij betreft wekelijks over praten. Maar dan weet ik in ieder geval zeker dat je hier ergens komend jaar nog aan tafel zit.
Ja, voor de feestdagen wilden ze het in de winkel hebben.
Tuurlijk.
En dat voelde ook als een urgent boek.
Ja.
Dat voelde ik echt van binnen. Van dit moet nu gewoon nu geschreven worden. En het begon ook meteen. Toen ik ja tegen had gezegd. Gewoon.
Ja. Nee, ik wilde je ook succes wensen, maar dat hoeft helemaal niet. Maar met het opschrijven ervan.
Dat gebeurt al, ja. Dus ik heb nu de helft van het boek is er al.
Ja, lekker man.
Andere helft moet nog komen. Ik weet mijn god niet waar het over gaat.
Nee. Ja, dit is toch.
Dat weet ik van die andere delen ook niet. Nee. Hè? Ik weet dat er nog na deze nog 5 gaan komen. Dus die ene nog.
Ja.
Maar ik weet niet waar ze over gaan. Maar ik sta er met volle vertrouwen in. Van, dat gaat gebeuren.
Ja.
Dus dat heb je goed gezien. Het is weer een serie aan het worden. We hebben geen naam voor, maar hoeft ook niet.
Universeel. Dit ging over universeel onderwijs. Ik zal een linkje natuurlijk naar het boek ook doen in de beschrijving. En ik zal het ook nog even naar de cursus doen en naar jou. Ja, Willem, dank je wel vanuit mijn hart.
Ja, wederzijds. Want ik vind het ook altijd heel leuk om hier te zijn. Ja. Om dit soort gesprekken te hebben. Die gaan altijd dieper.
Ja. Ik vind het, laat ik het gewoon benoemen. Maar het komt, het is een beetje zonde. Je hebt net Josephine, ben je misgelopen. Maar zij voelt jou. Ik zou je willen vragen, hoe symbolisch ook, of je even goed die steen wil vasthouden.
Mm, heel graag.
Dat zou ik fijn vinden. Want dan kan ik die steen bij haar in een wiegje leggen. En dan, goed. Alles is één, maar toch.
Ja, dankjewel.
Ja, bedankt. Ja. Ik hoop dat jij me ook voelde. Laat het weten. Ik zal een hele flauwe poll doen op Spotify, namelijk willen we meer Willem Glaudemans? En dan kan je kiezen uit ja of ja. dit was Koekeroe. Tot de volgende. Zonnegroet.
Hoi.
Ja, misschien word je helemaal gek van me. Sorry. Maar ik wil gewoon even zeker weten dat je je al hebt aangemeld. Want het zou zonde zijn als je het mist. Samen mediteren. Elke ochtend, elke avond. Live is gratis. En het zijn echt grote coaches die normaal gesproken, echt wel wat knaken kosten. Als ik denk aan Michael Pilacic, of Jan Geurs, of Jazzy Jazz, of Faya Laurens, of Robert Bridgman, Swami, Roy Martina, Hielke Bonnema, Merel Teunis. Er zijn nogal wat Marjoleinen, Marjolein Berendsen, Marjolein van der Aar van Mindful Minute, Marjolein Loderichs, Willem Glaudemans, Jerome Berends van BeMind, Wouter de Jong van Mind Gym. En Marieke van Meijeren, van de Bewustzijnsschool natuurlijk. Christine Bijn, de Cosmic Life. Onze hypnosekoning Edwin Selij. De lichtwerker Tijn Tauber. En de Breathwork Master Casper van der Meulen. Ik noem er maar een paar. Maar je hoort al, dit is krachtig. En sowieso, samen, elke ochtend, elke avond, even mediteren. Ja, dat wordt echt een training en een mooi moment, denk ik. Meld je aan via koekeroe.nl/meditatie. Dus koekeroe.nl/meditatie.